Welkom bij Hoe een koe een haas, de podcast van Brabant Kennis die je helpt Brabant beter te begrijpen. Ik ben Eve Berends en naast mij zit Jos van den Broek. En vandaag alweer de tweede aflevering van onze EU-special, speciaal voor onze verkenning Wij in Europa. En Jos en ik zitten nog vol met adrenaline, want we hebben gisteren een heel mooi evenement gehad.
Zeker, ja. Gisteravond in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch hadden we de vooruitdenkerslezing met Caroline de Gruyter en met Ilja Leonard Pfeiffer, die geïnterviewd werd door Tim de Wit. En dat was een avond waarop er enorm veel over Europa is gesproken. Bomvol zat het Noord-Brabants Museum met allemaal mensen die graag kwamen luisteren naar waar het eigenlijk naartoe gaat met Europa. Hoe de toekomst van Europa eruit ziet.
Ja, en daar hadden wij Ilja Leonard Pfeiffer voor uitgenodigd. Omdat hij heeft net Alcibiades geschreven. Een boek dat gaat over de bakermat misschien wel van de Europese democratie. Het oude Athene, het oude Griekenland. Maar ook Caroline de Gruyter. En wij zijn al jaren fan. Jos heeft eerder in een aflevering een boek van haar getipt. Waarom hadden wij haar uitgenodigd voor de vooruitdenkerslezing?
Nou, wij wilden graag het gesprek gaan voeren over de toekomst van Brabant. En de toekomst van Brabant wordt voor een deel bepaald in Europa. Dus dat betekent dat je ook moet nadenken over, ja, hoe ziet die toekomst van Europa er eigenlijk uit? En Caroline de Gruyter is iemand die al jarenlang schrijft over Europa. Vanuit Brussel, maar ook vanuit andere plekken in Europa. En zij heeft altijd een scherp oog voor hoe de Europese democratie functioneert. En hoe de Europese Unie eigenlijk aan het veranderen is. En vandaar dat we dachten, nou, we kunnen met haar kunnen we dat gesprek voeren over, ja, wat zie je eigenlijk gebeuren de afgelopen jaren? Dus een beetje terugkijken, maar ook vooral van, ja, hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit? Wat voor ontwikkelingen kunnen we gaan zien?
Ja, daar had ze heel interessante kijk op, waar ze tijdens de vooruitdenkerslezing over gepraat heeft. Maar ze is ook de gast vandaag bij ons in Hoe een koe een haas. Zijn er dingen die we vandaag extra gaan vragen aan Caroline, die we, nou ja, gisteravond niet gehoord hebben, ja, waarvan jij gisteren dacht, ha, daar ga ik morgen even dieper op in?
Ja, zoals Caroline zelf al zei, ze kan hier uren over praten. En die tijd hadden we natuurlijk niet tijdens de vooruitdenkerslezing. Ja, specifieke onderwerpen. Kijk, de uitdaging als Brabant Kennis is natuurlijk altijd om dit onderwerp naar Brabant te trekken. En Europa naar Brabant trekken. En een van de dingen waar we misschien wel over zouden kunnen hebben is van, in hoeverre zijn er ontwikkelingen in Brabant, bijvoorbeeld op het gebied van boerenprotest, op het gebied van stikstof, in hoeverre kun je die ook linken aan ontwikkelingen in Europa? Dat is denk ik een van de dingen waar we het over zouden kunnen hebben.
Caroline? Fijn dat jij vanochtend ook nog met ons in gesprek wil, nadat jij een mooie lezing hebt gegeven gisteren in Den Bosch. Wat is het belangrijkste wat je daarvan hebt meegenomen?
Wat het belangrijkste is, trouwens heel leuk om hier te zijn.
Ja, ik vlieg er meteen in natuurlijk. Hop, meteen.
Kijk, nou,
de inhoud in.
Nou ik in Den Bosch ben. Leuk om ook deze podcast te doen. Wat ik van gisteren heb meegenomen is eigenlijk dat de zaal zo vol zat. Ik bedoel, wat mijn eigen boodschap was, dat laat ik verder aan jullie over, wat je daarvan meeneemt. Maar wat mij treft, is dat vroeger werden dit soort bijeenkomsten bijna nooit gehouden. Hè? Mensen hadden zoiets van Europa, dat zal allemaal wel.
En vroeger, zeg je dan 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden?
10 jaar geleden, 20 jaar geleden, ver van mijn bed zo. Mm-hmm. Hè? We hebben het over de kromme bananen en de visquota en dat zal allemaal wel heel belangrijk zijn. Maar ik word er niet warm of koud van. Dus dit soort bijeenkomsten werden ook amper georganiseerd. En dat verandert nu. Ik krijg echt soms op één dag 3-4 uitnodigingen om lezingen te houden, om debatten te doen in Nederland. Hè, Nederland is altijd wel een beetje zo nuchter van Europa, best wel belangrijk. Maar ook in andere landen. En het valt niet aan te slepen. Ik kan lang niet alles doen natuurlijk. Ik doe alleen maar wat ik leuk vind. Dus dat is ook een compliment voor jullie. En het was ook leuk. Want er komen toch een heleboel mensen komen dan opdagen die ergens wel voelen van, er is iets veranderd. Er is iets veranderd omdat er andere onderwerpen in Brussel op tafel liggen. Like it or not. Hè? Dingen waar mensen wel van overeind gaan zitten. Zoals defensie, zoals veiligheid, zoals gezondheid, klimaat. Iedereen vindt er wat van. En dat vinden mensen veel minder moeilijk. Ze willen er wel een heleboel ins en outs over weten. Van hoe gaat dat dan als dat Europees gaat, eventueel. En ik denk, wat ik heb meegenomen gisteren als spreker, is precies dat. Die belangstelling, heel veel mensen, ja, die hebben toch...
Dat gevoel van urgentie.
Het gevoel van, daar gebeurt eindelijk wat. Iets wat politiek is. En wat Brussel dus, we gaan het ook niet overdrijven, maar Brussel wel ietsje dichterbij brengt. Ietsje interessanter maakt voor de gemiddelde burger. Voor zover die op de hoogte gehouden wil worden. Of zichzelf op de hoogte wil houden. En ik denk dat wat er gisteren gebeurt, dat dat een reflectie daarvan is. Mensen willen gewoon informatie. Hè? Ja. Van als het dan zo belangrijk is nu, nou dan willen we ook weten hoe dat werkt. Want je krijgt het niet op school. De ministers vergaderen de hele tijd in Brussel en de premiers en zo. En die komen dan terug en die leggen eigenlijk helemaal niet uit wat ze daar doen. Bevalt ze ook wel natuurlijk. Want dan krijgen ze ook geen lastige vragen. Geef Brussel maar overal de schuld van. Maar mensen voelen zo langzamerhand toch wel van... Als zij het niet zeggen, nou dan gaan we onze informatie wel elders halen. En de vragen waren heel goed. Hele open vragen. Weet je, vroeger, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, kreeg je van die vragen. Dan zaten die zaaltjes, als het al werd georganiseerd, zo'n soort avond. Die zaten dan half vol of nog niet eens. En dan stond er altijd zo'n grumpy old man, stond dan op.
Die hebben we nog steeds.
Ja. Ja, die zijn er altijd. Er zijn er ook veel meer van dan vroeger natuurlijk, met de vergrijzing. Ja. En die stond dan op en die zei, joh... Zeg, met die corruptie, zie je daar nou veel van in Brussel? Oh, weet je, die vraag was eigenlijk al, had hij zelf al beantwoord. Ja. Terwijl nu krijg je veel meer open vragen. Wat moeten we met Hongarije? Wat moeten we met Oekraïne? Hoe gaat zo'n uitbreiding eigenlijk? Is het echt nodig om gezamenlijk in defensie te investeren? Dat zijn hele open, brede vragen waar iedereen in Europa nu mee bezig is.
Ja.
Dus er is iets... Een soort gordijn is opengegaan. En daar, als je me vraagt, wat neem je mee van gisteren, is het dat.
En is dat dan ook, ik weet niet of goed of slecht het goede antwoord of de goede vraag is. Want nou ja, qua defensie, veiligheid, dat zijn geen leuke ontwikkelingen waarom het gebeurt.
Nee, dat zijn geen leuke ontwikkelingen. Maar iedereen snapt ook wel, of bijna iedereen, snapt natuurlijk toch ook wel dat we niet om die vragen heen kunnen. Hè? Dat we toch, 75 jaar hebben gedacht, maar er komt nooit meer oorlog. We hebben ook geen oorlog meer gemaakt, onderling, met elkaar. Dat was het plan destijds, eind jaren 40. Van plus jamais ça. Nooit meer oorlog. Never again. Nou, dat is ons ook gelukt. En we hebben dus steeds minder in defensie geïnvesteerd, zeker na de val van de muur.
Ja.
Was ook de externe vijand verdwenen. En veel meer in een heleboel andere dingen. Maar we zijn vergeten onszelf één vraag te stellen al die jaren. En onszelf, daar reken ik mezelf natuurlijk ook toe. Want ik ben ook een product van die vredestijd. Wat doen we als iemand anders ons aanvalt? We hebben wel afgesproken, wij vechten alleen nog maar... We schieten alleen nog maar met woorden in Brussel. En niet meer met munitie. In dat opzicht is de Europese integratie natuurlijk zo waanzinnig gelukt. Ja. Wij zijn de grootste pacifisten van de wereld geworden. Maar nu komt iemand als Vladimir Poetin, maar we hebben ook ISIS natuurlijk. Hè, die zijn ook niet uitgespeeld, die komen ook uit alle hoeken en gaten. Er zijn een heleboel uitdagingen, die komen allemaal van buitenaf. Ja, hoe reageren we daarop? Kan je als Nederland alleen, kan je dan staande houden? Of als Litouwen, of als Spanje, hè, met een leger dat nog geen deuk in een pakje boter slaat? En ik denk dat heel veel... Van onze leiders, die weten dat al. Die durven daar niet echt over te praten. Want wat je allemaal doet in Brussel, daar hebben ze het niet zo graag over. Maar die beginnen dat langzamerhand te zien. Hè, zelfs iemand als Viktor Orbán, die heel kritisch is op Brussel en op Europa en op alles eigenlijk. En die iedereen een beetje afperst de hele, die wil er ook niet uit. Hè? Want daarbuiten, dan word je echt te grazen genomen. Dan ben je niks.
Nee.
Hongarije, een landje van 10 miljoen met een economie, ook niet om over naar huis te schrijven. Ja, hij eet nu van twee walletjes. Want dus hij gebruikt dat lidmaatschap om zichzelf als een soort hefboom om zijn eigen landje wat belangrijker te maken dan het is. Maar zelfs zij willen er niet meer uit.
De machtspolitiek wordt ook veel zichtbaarder.
De machtspolitiek wordt zichtbaarder, ja. Maar het laat dus ook zien dat zelfs zo iemand, die dus zeer... gereserveerd staat, die altijd loopt te schelden op die bureaucraten in Brussel. Dat zelfs hij begrijpt dat je niet alleen soevereiniteit weggeeft aan Europa, als je daaraan meedoet. Maar dat je daar ook soevereiniteit voor terugkrijgt. En dat is, denk ik, wat er aan het gebeuren is. Door Trump, door Brexit, door Poetin, door ISIS. Bedreigingen van buitenaf maken dus ook dat je je meer één voelt.
Maar meer één voelt, maar wel vanuit een soort realpolitiek gedachte. Ja. En niet uit een soort liefde voor Europa, zeg maar.
Nee, de liefde voor Europa. Maar dat is ook nergens voor nodig. Want de liefde voor Europa, ja, wat is dat eigenlijk? En hoe manifesteert zich dat? Zo heeft Europa nooit gewerkt. Nee. En dat is ook iets wat mensen zo langzamerhand moeten begrijpen. Je hebt heel veel mensen die dromen van een ander Europa. Je hebt de federalisten en alle macht moet naar Brussel en moet allemaal heel centraal geregeld en dan zijn we sterk. Die hebben natuurlijk hartstikke gelijk. Maar dat Europa krijgen we nooit. En dat is altijd duidelijk geweest. Wie hebben de macht in Europa? Dat zijn de lidstaten. Meer en meer. Aan de andere kant heb je de nationalisten. En die dromen ook, maar die dromen van steeds minder Europa of helemaal geen. Ja, die krijgen ook hun zin niet. En het echte Europa beweegt zich ergens tussen die twee uitersten, zeg maar.
Moeten ze daarvoor wel in balans zijn? Hebben we dan niet het risico dat als we te veel van die nationalisten straks ook in het Europarlement krijgen, of als we te veel van die nationalistische bewegingen, dat het doorslaat in die zin?
Ja, het kan doorslaan. Ja. Maar ik denk ook nu dat mensen een beetje wakker worden van wat er op het spel staat. Stel dat we die Europese Unie, wat het ook is, want de meeste mensen weten amper wat het is. Als dat er niet meer is, ja, dat is misschien dan toch niet zo goed. Want misschien staan de Russische soldaten dan binnenkort bij Berlijn, hè? Weet jij veel. Mm-hmm. Poetin heeft het over het opnieuw optuigen van het Russische Rijk. Ja, daar hoorde wel een stuk van Polen bij en de Baltische landen en zo. En een stuk van Finland. En daar zinspeelt hij ook wel eens op. En dan zegt hij weer nee, en dan zegt hij weer ja. Maar hij gooit het balletje op. Hij heeft ook die balletjes over Oekraïne jarenlang opgegooid. Toen had hij 200.000 man aan de grens met Oekraïne staan. Zei hij, nee hoor, ik ga absoluut geen invasie doen. Nee, dit is een oefening. En een week later valt hij Oekraïne binnen.
2 maanden voor de inval was ik in Oekraïne, in Lviv. En daar hebben we toen ook met een aantal mensen daarover gesproken. En eigenlijk was daar aan die kant van het land, die zeiden, ja, maar wij voelen dit al 10 jaar. Tuurlijk was daar wel meer realistisch dat het zou kunnen. Maar de echte angst van over 2 maanden is ons land in deze bijna totale oorlog verzeild, hadden zij ook niet. Omdat zeker in zo'n stad als Lviv, wat meer naar het westen altijd al heeft geneigd dan naar het oosten, zaten bijna in onszelfde denkpatroon vast. Want het gaat toch niet gebeuren.
Ja, dat was denk ik ook zij zaten er zo dichtbij dat ze het zich ook bijna niet konden permitteren om daar de hele dag door bang voor te zijn.
Dat snap ik ook.
Ik heb een tijd in Midden-Europa gewoond, in Wenen. Als je in Wenen woont, is de grens met Oekraïne dichterbij dan de grens met Zwitserland. Dat had ik me nooit zo gerealiseerd eigenlijk. Dus je zit eigenlijk
heel ver, heel ver Europa in.
Lviv was vroeger Lemberg, dat hoorde bij het Habsburgse Rijk. Wat zijn hart had in Wenen. Hè. Dus in Wenen, daar kwamen heel veel Russen, heel veel Oekraïners. Dus dat hele conflict, wat natuurlijk al een hele tijd aan de gang was. In 2014 heeft Poetin de Krim geannexeerd en een stuk van de Donbass bezet. Bij de OVSE, de Organisatie voor Europese Veiligheid, die in Wenen zit, waar de Russen ook in zitten en trouwens de Oekraïners ook. De Russen hebben alles gedaan om alle benoemingen te verhinderen. Altijd zeiken over geld. Altijd alles gesaboteerd, liegen. De hele trucendoos was al open. Dus ik zat daar. En ik herinner me dat ik schreef daar ook wel over. Van, we moeten wel even goed uitkijken. Waar houdt Poetin eigenlijk op? Die is in Georgië begonnen, een hap eruit. Wij deden niks. We protesteerden natuurlijk. Bij de VN en een beetje sancties en zo. En toen, 2014, Oekraïne, Krim geannexeerd, Donbass binnengevallen, wij doen weer niks. Protesteren, heel veel morele bezwaren, nog wat sancties. Maar uiteindelijk kan die man gewoon zijn gang gaan. Waar eindigt dit? En die vraag wierp ik vaak op in mijn columns en in mijn artikelen. Ik denk dat in Oekraïne zelf, op een gegeven moment wordt de angst zo groot, dan verlamt het je. Dan moet je ook gewoon daar overheen kunnen stappen en denken, nou ja, we doen ons best natuurlijk, maar we moeten ook gewoon doorleven. Hè? Dat is ook deel van je verzet. Ja. Maar in Midden-Europa was die angst, die kon je bijna pakken.
Ja.
10 jaar geleden al.
En is die nu kwam je veel naar Polen
of naar de Baltische landen? Nee, die hebben natuurlijk hartstikke gelijk gekregen.
Ja.
En dat maakt ook dat er nu beter naar ze geluisterd wordt. Die zeggen nu, we've told you so. We hebben je gewaarschuwd waar Poetin mee bezig is. Waar Rusland mee bezig is. Het oude imperium optrekken. Ja, dat is toch niet meer onze stijl van besturen. Sorry. He, dat mag zijn droom zijn, maar dat gaat wel ten koste van ons. En als wij niks doen, het gaat niet om oorlog voeren met Poetin. Het gaat erom dat we onszelf kunnen verdedigen, mocht hij meer pijlen op zijn boog hebben.
En hoe kijk jij aan naar hoe de andere, of ja, hoe al deze 27 lidstaten van de EU verschillend reageren hierop?
Ik vind dat logisch. Want iedereen heeft zijn eigen geschiedenis. Iedereen heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen taboes. Zijn eigen geografie. Hè. Voor een Est is dit toch dichterbij, letterlijk, dan voor een Spanjaard. Hè. Dus alle landen staan daar anders in. Een land als Duitsland ziet dus nu dat er een militaire dreiging is. En raakt volkomen in paniek. Want Duitsland en militairen, ja, dat gaat sinds de Tweede Wereldoorlog, en trouwens ook de Eerste, gaat niet zo goed samen. Hè. En dat was nou juist het idee van de Europese integratie. Dat Duitsland het continent niet weer zou gaan domineren. Hè, door het in te kapselen met Frankrijk in die markt. In een harnas van regels noem ik dat altijd. Met Nederland en Italië en andere landen. Dus ja, Duitsland moet dus. Dat leger is echt in een heel slechte staat. Hè, die waren de economische powerhouse van Europa. En de Fransen hebben het leger. Nou, die worden het nu ook het ene naar het andere Afrikaanse land uitgegooid. Dus dat is ook niet meer wat het was. Daar komen de Britten ook achter. Ja, dus we moeten iets met z'n allen. De Duitsers raken daar heel erg van in paniek. En dat is toch weer een ander verhaal dan Italië of Zweden of zoiets dergelijks. Dus elk land staat er anders in. Dus aanvankelijk, iedere keer als er tegen ons aangeduwd wordt of geblazen wordt of gedreigd van buiten, dan zie je in Europa altijd hetzelfde. Al die kippen die fladderen door het hok. Want iedereen wil iets anders. Europa is geen staat. Het zijn de lidstaten, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ook al ontkennen de regeringsleiders dat allemaal, de lidstaten hebben de macht in Brussel.
Kun je dat beter uitleggen? Heb je daar een voorbeeld van? Dus hoe zich dat bijvoorbeeld
iedere
uit?
Keer als er wat gebeurt, dan wil iedereen wat anders. En dan komen ze dus naar Brussel, daar is Brussel voor uitgevonden, om te proberen compromissen te vinden. En je ziet het met de oorlog in Gaza bijvoorbeeld. Dan, ja, Nederland en Duitsland staan altijd achter Israël. Daar hebben ze ook redenen voor natuurlijk. Want daar zijn de meeste Joden gewoon weggevoerd en nooit meer teruggekomen. Dus wij staan, wat er ook gebeurt, altijd instinctief achter Israël. Maar Spanje en Ierland, die staan er toch wat anders in. En Italië ook. De kunst is dan in Europa, want al die landen mogen dat vinden en mogen dat zeggen, wat je eigen mening ook is. En die komen dan in Brussel en die proberen dan, in dit geval heeft het dus 6 maanden geduurd voordat ze eindelijk niet alleen Hamas veroordeelden, hè, vanwege die aanslagen op 7 oktober, maar ook Israël. Dat duurt dus 6 maanden. Soms gaat het sneller, soms duurt het wat langer. Maar dit is een voorbeeld van ja, hoe Europa werkt. We hebben een paar terreinen in Europa waar we meer macht aan Brussel hebben overgedragen. En dan moet je echt met een hele grote groep landen komen om iets te kunnen veranderen of dwarsbomen. Zoals handel, zoals landbouw. Daar is Europa heel machtig. Ook omdat we vrij snel kunnen besluiten. Maar buitenlandpolitiek, defensiepolitiek zijn intergouvernementeel. Dat betekent dat elk land het recht heeft om zijn eigen mening te verdedigen. En vanuit al die verschillende meningen, 27 namelijk, proberen ze dan ergens in het midden uit te komen. Dus je krijgt altijd een compromis van een compromis van een compromis van een compromis. En dat is voor burgers is dat heel moeilijk te begrijpen. Maar het zijn de lidstaten die het zo ingewikkeld maken. Hè? Want die willen een uitzonderingetje hier en een bruggetje daar. Heel moeilijk te begrijpen.
En ze vermengen die terreinen ook met elkaar, toch?
En ze vermengen alles met alles.
Want ze gaan een Orbán die gaat voor een meestem op geopolitieke issues iets vragen over, op de interne markt of in het landbouwbeleid. Of in
Maar Orbán is wel heel extreem. Hè? Want je hebt natuurlijk toch, en dat is niet vastgelegd. Als je niet geïnteresseerd bent in een compromis, Wat zoek je dan in de EU? Want de EU draait om compromissen. Iedereen moet een stukje van zichzelf in het uiteindelijke besluit kunnen terugvinden. Daarom zijn dat allemaal van die gedrochten. Want het moet toch effect hebben. Ja. En iemand als Orbán, ja, die zegt gewoon, oh, heb ik geen zin in. Hè? Rutte heeft dat ook een tijdje gedaan. Bijvoorbeeld met de eurobonds tijdens de pandemie.
En toen nam die boeken mee, toch?
Die nam een biografie van Chopin mee en een appeltje. En dat liet hij dan ook. En dat komt heel slecht over. Zeker voor een land als voor een Nederlander. Hè? Lid van het eerste uur. Doet dan alles mee in Europa. Er is niks in Europa waar wij niet aan meedoen. Dan kan je je zo'n opstelling gewoon niet permitteren. Zeker als klein land. Maar Orbán die heeft daar gewoon helemaal lak aan. En die begint dat dus nu te doen.
En waar heeft Nederland dan daar last van? Als je op die manier, want je kunt het je niet permitteren. Waar uitzicht
Nee, je wordt in een hoek gedrukt. Andere landen zeggen, oké, nou als je zo'n houding hebt. Ja, je hebt gewoon een dynamiek bij die regeringsleiders. En er zijn allerlei groepjes vormen zich dan. Hè? De groepjes die dit willen, de groepjes die dat willen. Dat klontert dan eerst voordat er echt een compromis komt. Ja, en daar sta je dan buiten. Als het 26 tegen 1 wordt, dan wordt het heel moeilijk. Zeker als je een klein landje bent.
En verwacht jij, als we naar de komende jaren kijken, dat zo'n opstelling van zo'n Orbán en sowieso dat meer extremen geen compromissen willen sluiten, dat dat alleen maar meer wordt?
Ik heb geen glazen bol natuurlijk. Op dit moment is ons geluk, denk ik, dat Orbán de enige is die zich zo opstelt. Ik bedoel, iedereen heeft wel zijn issue. En dan kan je echt zeggen, nou, wij doen dit gewoon niet, punt. Als je dat heel spaarzaam gebruikt, dan denkt iedereen van, oh jee, we hebben nu gevoelig terrein betreden. Ieder land heeft wel een paar van die heilige huisjes, weet je. Rationeel meestal niet. Als je op zo'n gevoelig terrein komt, dan houdt iedereen even de pas in. Hè? Want daar wil iedereen best rekening mee houden. Want de volgende keer ben jij het. En dan wil jij ook het recht hebben om te zeggen, jongens, sorry, maar dit gaat nu echt, dit is, jullie begrijpen er waarschijnlijk niks van, maar dit is echt taboe in ons land. Kunnen we niet hebben. Kunnen we niet nog iets anders verzinnen, een andere manier. Maar dat is ook een vorm van constructief meedenken. Orbán gooit dus de hele tijd met allemaal nee's, want het zijn niet echte veto's of zo. Hij blokkeert gewoon. Maar omdat hij in zijn eentje is, uiteindelijk kan hij dan toch wel weer met een kruimel. Wat hij wil is zijn geld natuurlijk. Wat wij tegenhouden, wat wij hem niet geven, omdat hij de fundamenten van de rechtsstaat schendt. Dat is het eerste. En twee, omdat er corruptie is met Europees geld in Hongarije.
Er is ook genoeg om mee te slaan nog.
Ja, ja.
En er zijn maar ook genoeg dus wortels niet, om te geven.
Ja, maar het gaat hem niet om een paar hele gevoelige nationale terreinen. Ja, hij wil zijn centen natuurlijk. Ja, dat begrijp ik ook. Dat wil ik ook. Ik was laatst in Hongarije. En ja, daar merk je dus ook gewoon dat Europese geld, die miljarden, die komen niet. Hè? Je komt aan op het station. Je neemt de trein vanuit Wenen en je komt aan op het hoofdstation. Een heel mooi Habsburgs gebouw. Ik ben er ook vaak geweest toen ik nog in de buurt woonde. En dat verkruimelt helemaal. Dat hout, dat is volkomen doorgerot en zo. Er hangen van die linten, rood-witte linten, dat je die deur niet mag opentrekken, anders dan stort de hele galerij in. Toen kwam ik de burgemeester tegen. Die is lid van de oppositie. Dus ik zei, nou, ik schrik een beetje van hoe het, hè, van de viezigheid van de gebouwen en van die stoeptegels die op, nog erger dan in Brussel. Dat wil wat zeggen, waar ik woon. En die man die zei, ja, Orbán krijgt zijn miljarden niet uit Europa. En wat doet hij? Die kort de oppositiesteden.
Ja.
Dus wij krijgen niks meer. Al jaren niet.
Want wij,
en dat zie je dus echt, hè?
Ja. Wij met Brabant Kennis ook om hoe we naar Europa kijken, zeiden ook van, kunnen we ook gaan kijken wat voor plekken in Europa interessant zijn die wat kunnen zeggen over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien? Of waar zou je naartoe moeten om te zien wat er gebeurt? En dat zijn misschien wel zo'n steden. Zou jij nog meer plekken, want waar wij het bijvoorbeeld over gehad hebben, Jos, is bijvoorbeeld rondom het landbouwdossier. Heeft Nederland en Brabant is misschien wel een voorbode voor wat er in de rest van Europa ook gebeurt of kan gebeuren.
Nou ja, dat zie je natuurlijk ook rondom dat stikstof. Hè. Het is niet in Nederland is natuurlijk niet de enige met een stikstofprobleem, maar het speelt hier nu heel sterk op natuurlijk. Op andere plekken in België zie je die discussie ook
Ik
al.
Ik vind dat stikstofprobleem heel interessant, want wat je daar ziet, behalve de clash tussen, hè, wat je wat nodig is voor het klimaat en wat nodig is voor de economie, zeg maar. En dat is een reële clash. Dat is echt een dilemma. Maar dat stikstofverhaal, dat is natuurlijk een puur nationaal verhaal uiteindelijk. Want er zijn Europese regels voor, maar dat zijn kaders. Heel vaak maakt Europa niet de regeltjes. Mensen denken dat wel. Maar Europa schept het kader van hè, zo en zo. En dat zijn weer, het zijn de ministers en de regeringsleiders die dat kader zelf opstellen. Van oké, dit zijn de grenzen, daar moeten we binnen blijven. Hoe je dat doet, moet ieder land zelf weten. Dat stikstof-issue, dat valt onder zo'n kaderbesluit. Dus ieder land, ook Nederland, mag het helemaal op zijn eigen manier oplossen. Je maakt een plan met z'n allen, hè, je doet het, want ieder land functioneert anders en wil andere accenten leggen. Heeft andere economieën die anders functioneren, enzovoort. De een heeft veel natuurgebied, de ander heel weinig, nou bla bla. Dus regelt u het zelf maar en dien je plan maar in Brussel en er valt overal over te praten. Nederland heeft een tijdje lang in een soort enorm optimistische bui gehangen en heeft zichzelf ongelooflijk strenge criteria opgelegd. Ja, en daar kunnen we dus nu niet aan voldoen. In Vlaanderen is hetzelfde gebeurd. En daarom zijn Nederland en Vlaanderen. Hè, eerst gaat dan iedereen naar Brussel. Ah, wat denken jullie wel? En Europese regeltjes en veel te streng en veel te. Kunnen wij niet aan voldoen? En die bureaucraten. Nou, je kent het verhaal, die bureaucraten daar. Er zijn allerlei Nederlandse ministers die dat niet wisten. Die zijn naar Brussel, op hoge poten naar Brussel gegaan. En Brussel heeft de eurocommissarissen, die hebben die mensen ook met technici daarbij en zo, die hebben die ministers ontvangen en hebben gezegd, ja, maar kijk, ik bedoel, dit moeten jullie zelf regelen. Dit zijn wij niet die nationale targets hebben opgesteld. Dat zijn jullie zelf geweest. Ja. Dus je moet dit nationaal oplossen.
Ja, en dat is dan de technische kant van het verhaal, maar uiteindelijk zit er natuurlijk wel een clash tussen waarden achter. Die er gaande is tussen, vind je de economie belangrijker, vind je de natuur belangrijker? Die...
Ja, maar die clash is normaal, denk ik, bij alles wat je doet. De clash is normaal. Je hebt altijd in de economie ook een clash tussen hoeveel moet de staat doen, hoeveel moet de privé doen. Dat is normaal.
Ja, maar we lijken er wel steeds minder makkelijk uit te komen uit die clash.
Nee, we krijgen nu weer een andere clash, dat is het. We hebben nieuwe problemen, hè? Klimaat. Probleem, veel mensen zagen dat helemaal niet 20 jaar geleden. En ik denk veel overheden ook niet echt. Dus ja, dat komt er nu aan. En dat voor een aantal boeren met name moeilijk is, dat begrijp ik ook wel. En dat begrijpt iedereen. En op de een of andere manier moet je dan dus zorgen dat landbouwbeleid, dat zo ingericht is, dat het boeren helpt bij die transitie. Mm-hmm. Ja, en dat lukt niet altijd even goed. En dan krijg je, ja, of het lukt helemaal niet.
Maar het lukt eigenlijk misschien wel niet vanuit die rol van die lidstaten. Want Europa stelt telkens eigenlijk bij die 6 jaren weer een steeds progressievere, steeds meer op omwenteling gerichte landbouwpolitiek op. Wat telkens weer wordt afgezwakt, juist in die onderhandelingen tussen die lidstaten.
Exact. De lidstaten roepen altijd, hè, Brussel moet onze boeren meer helpen. Kijk, landbouwgeld is van de Europese begroting. De Europese begroting is 1% van de nationale begrotingen. Dus is helemaal niks eigenlijk. Landbouw eet daarvan 1/3 op. Dus 1/3 van de hele Europese begroting.
Het is enorm.
Het is enorm. Het was nog meer trouwens, het was 40%. Maar
hebben er meer bij gekregen.
Ongeveer ja. 1/3, ja. En 80% van dat landbouwgeld gaat naar de allergrootste bedrijven. Want je krijgt subsidie, of dat is grotendeels gekoppeld aan de hoeveelheid hectares die je hebt. En degene die het grootste moeite hebben met de transitie. He, dus je moet niet te veel generaliseren, maar dat zijn over het algemeen de kleinere boertjes. Die de mankracht niet hebben, die de technologie niet hebben om die omslag te maken. Die moet je eigenlijk helpen. Maar wat doet het Europese landbouwbeleid? Dat helpt juist de agri-industrie. Ik kwam erachter, in Frankrijk is er ook een enorme. He, daar is het, geloof ik 1,4% van de economie is de landbouw. En iedereen heeft dan zo dat beeld van die arme boertjes.
Charmant,
ja. Ja, precies. La campagne. En dan moeten we voor zijn. En zelfgemaakte geitenkaasjes. Nou, we hebben allemaal hebben we dat beeld. En dan kom je daarachter dus dat degene die boerenprotesten in Frankrijk organiseert. Die man die heeft zelf 700 hectare. En dit zijn nou juist de mensen die de kleine boertjes uitkopen. Die echt geen toekomst meer zien en die er gewoon nog 1 of 2 hectare dan bij krijgen. Steeds groter, steeds meer Europees landbouwgeld. Ja, als het goed gaat op de wereldmarkt, En het is jarenlang heel goed gegaan op de wereldmarkt. Hè? Het was heel rustig en we hadden vrede en globalisering en ik weet niet wat allemaal. Die exporteren zich helemaal wild werk, verdienen zich een slag in de ronde. En krijgen de subsidie uit Europa toe. Nu zit het tegen. Hè? Ze lopen tegen hun grenzen aan. De markt is heel erg onberekenbaar op dit moment. Sommige markten zijn afgesloten. Je krijgt rare bewegingen vanwege de oorlog in Oekraïne, et cetera. Conflict in het Midden-Oosten, Suezkanaal dicht. Nou, er zijn heel veel toestanden. Ja, de boeren merken dat. En die willen dus nu nog meer steun van Brussel hebben. Ja, dus er zit iets helemaal scheef. En iedere keer, iedere 7 jaar wordt die Europese begroting wordt opnieuw uitonderhandeld. In Brussel zitten al die kenners van het Europese landbouwbeleid. Die zien gewoon, het grootste deel van het geld gaat naar de verkeerde boeren eigenlijk. Moet naar die kleine boertjes. Maar iedere keer maken ze dus een enorme plan voor hervormingen. Dus dat is de commissie, dat zijn de bureaucraten in Brussel. Maar zoals gezegd, de lidstaten hebben de macht in Brussel, dus die moeten daarover besluiten. En dan beginnen de boeren, die beginnen de druk op te voeren.
Ja.
En dan de ene minister na de andere. En soms gaat het naar het niveau van de regeringsleider, zegt dan van ja, nee, maar dat... Ja, nou, laten we dan maar wat geld afschaven van het innovatiepotje.
Ja.
Ja, dus dan gaat het daar weer af. Of defensiepotje, of buitenlandpolitiek potje. Precies al die dingen die we nu nodig hebben. En die willen gewoon geen ruzie hebben met de agri-industrie. Want als zij daar ruzie mee krijgen, dan springt extreem rechts erop. En dat is wat je nu in Frankrijk heel erg ziet. Ja, dus het zijn dan iedere keer toch weer de lidstaten die het systeem houden zoals het is.
Ja.
En dan zie je dus ook dat politieke Europa en dat technocratische Europa eigenlijk vermengd worden. Want eerst is het een technocratische discussie, lijkt het over hoe je het landbouwbeleid hervormt.
Ja.
Maar het is misschien ook goed dat het politiek wordt. Is dat zeg maar, hè, want een steeds politieker Europa kun je ook zien als iets positiefs. Want dan staat er iets op het spel, dan gaat het ergens over.
Ja.
Of is het ook... een gevaarlijke ontwikkeling.
Ja, maar ik denk dat de politieke boodschap hiervan niet zo heel erg goed doorkomt eigenlijk. De echte boodschap. Hè? Namelijk dat het geld naar andere boeren zou moeten. En dat het niet Brussel is dat tegenhoudt, maar de nationale regeringen.
Ja,
die boodschap, ja, ik schrijf dat en dat lezen natuurlijk miljoenen mensen dan. Ja. Maar ja, het wordt politiek. Maar ik weet niet of de meeste mensen dit nu doorhebben, dat het hun eigen regeringen zijn die de oplossing tegenhouden.
Nee.
Dat.
Nee.
En dat is natuurlijk met heel veel dingen zo.
Ja, want het blijft eigenlijk, het punt blijft, het zijn telkens die regeringsleiders in Brussel die met elkaar bepalen waar het heen gaat.
Die met elkaar bepalen waar het heen gaat. En daarom krijgen we steeds meer Europa. Hè? Want het wordt heel guur buiten. Dus Europa op defensiegebied, op zorg, veiligheid, al die issues. Klimaat, digitaal. Zij besluiten dat allemaal. En ze blijven er tegenwoordig ook bij de uitvoering steeds meer bij zitten. Ze willen niet dat allemaal overdragen aan de Europese Commissie, zoals ze vroeger dan geregeld deden. Ze willen daar zelf over blijven gaan, over het management daarvan.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, oké, met heel veel hangen en wurgen, iedereen wou zijn eigen vaccins tijdens de pandemie. Dat hebben ze ook allemaal geprobeerd. Maar toen hadden ze dus heel snel door van, maar dan krijgen die paar grote landen met geld, krijgen natuurlijk eerder en goedkoper vaccins. En die kleine landjes, dun bevolkt met weinig geld, die krijgen het misschien pas een half jaar of een jaar later. En wat ga je dan zien? Sommige landen zijn volledig gevaccineerd, andere niet. Dan gaat iedereen zijn grenzen dichtgooien. Het is het eind van de interne markt. Dus uiteindelijk hebben ze toen, gelukkig zat Angela Merkel daar, en die heeft het ook geprobeerd hoor. Het is toch altijd het eerste reflex, zelf doen. Hè? Alleen maar Europees als het niet anders kan. En Merkel heeft toen andere regeringsleiders opgeroepen. Jongens, we vragen dit aan de commissie. Zo gaat het bij dieren ook. Hè? Dierenvaccins worden al jaren, nobody cares eigenlijk. Ja, maar als het om mensen gaat, moet het allemaal nationaal blijven.
Veel dichterbij.
En zij heeft dus echt heel goed dat verhaal van die interne markt verteld. En zegt, willen we dit echt in gevaar brengen? Nee, we don't want to go there. Dus zij heeft gezegd, we moeten het de commissie vragen. En dat argument was... Ja, als je met de markt aankomt, als die op het spel staat, was zo sterk. Maar dus hebben de lidstaten gezegd, oké, dan doen we dat, vragen we dat aan de Europese Commissie. Maar alle contracten, die moeten langs alle hoofdsteden. Dus de commissie kan daar niet zomaar over besluiten. Want er zijn landen met farmaceuten, er zijn landen... Iedereen heeft weer andere belangen,
ja.
Zoals altijd. En dat is ook normaal. Maar je kan dit op twee manieren oplossen. Je kan zeggen, we laten de commissie dat doen. Die hebben ervaring. Kijk maar naar de vaccins voor dieren. En we vertrouwen dat. We moeten het natuurlijk wel controleren, et cetera. Maar dat gebeurt natuurlijk ook. Als het echt een Europese competentie is, dan mag het Europees Parlement mag meedoen. Dan is er vrij veel openbaarheid. En dan heb je ook een sterkere controlefunctie. En de Rekenkamer mag er dan ook bij. Maar als je het intergouvernementeel houdt, dus je draagt niet de macht over om alles te doen aan de commissie, maar je houdt het min of meer in het midden. Je blijft er zelf met je neus bovenop zitten. Dus er is alleen maar een vaccin als alle 27 landen hun vinkje hebben gezet. Maar dat is dus een ander soort Europa wat je dan krijgt. Daar mag het parlement niet bij. Daar kan de Rekenkamer amper bij. Dus dat is een heel soort van black box-achtig Europa. En dat creëren dus onze eigen landen, onze eigen regeringen.
Dus dat is een hele kritiek op dat democratisch tekort wordt gewoon actief georganiseerd eigenlijk. Want er is een heel systeem van Europarlement en een Rekenkamer.
Ja. Wat je hebt in Europa is een totale federale beleidsstructuur.
Die staat er eigenlijk al.
Governance structure. Ja. Er is een regering, dat is de commissie. Die bestuurt, dagelijks bestuur. Je hebt een parlement, dat is het parlement. Je hebt de senaat, dat is de raad. Het orgaan van de lidstaten. Je hebt de Rekenkamer, je hebt onafhankelijke justitie en een aantal agentschappen enzovoort. Alleen, dus dat is wat je in Duitsland hebt. Het is wat je in de Verenigde Staten hebt. Federale landen met diverse bestuursniveaus. Het enige wat je in Europa ziet, is dat er één van die instellingen, namelijk de Senaat, de Eerste Kamer, vertaald naar Nederland, waar in Nederland de provincies in zitten. Dus dat is de raad, het orgaan van de lidstaten. Ja, speelt een ongelooflijk dominante rol. En steeds dominanter. Dat maakt natuurlijk, wij hebben onze regeringsleiders gekozen, aangesteld om hun land te runnen.
Ja.
Maar wat er nu gebeurt, omdat ze het op een aantal vlakken gewoon nationaal niet meer af kunnen. En dat hebben ze echt wel door. Dus vragen ze, zeggen ze, oké, laten we het dan maar Europees doen, de vaccins, de defensie, bla bla. Maar ze weigeren het over te dragen aan de commissie. Dus om weer, ze nemen het besluit, want dat moeten zij dan nemen. Maar om vervolgens weer terug te treden in hun gewone rol. En laat dat democratische spel maar gespeeld worden. Maar dat doen zij dus niet, dus ze blijven erbij zitten. Dus op een heleboel van die nieuwe terreinen, waarvan zij denken dat het te gevoelig ligt om aan Brussel helemaal over te dragen, dat management, blijven ze zelf het management doen.
Ja.
En dat maakt Europa democratisch deficit, is eigenlijk niet eens het woord. Het is gewoon één instelling die heeft gezegd van, wij willen hier de lakens uitdelen. Maar je kan ook weer niet zeggen, het is alleen maar intergouvernementeel aan het worden. Want vroeger dachten wij altijd, als wij macht geven aan Europa, dan wordt Europa wordt machtiger en wij worden minder machtig. Wij hebben niks meer te vertellen in Europa. Wij geven alleen maar soevereiniteit weg. Dus je ziet dus nu, komt er meer Europa op gevoelige terreinen. Dus de commissie wordt machtiger. Europa wordt machtiger. Maar tegelijkertijd, omdat de lidstaten dus dat niet helemaal uit handen willen geven en daarbij willen blijven in alle stadia, worden ook de lidstaten machtiger. We komen echt Europa, de structuur van Europa, door die opgeblazen functie van de Europese, van de Raad, de Raad van Ministers, maar ook van regeringsleiders, komen we in een soort hele interessante hybride constructie terecht. Je ziet bijvoorbeeld al die migratiedeals die we aan het maken zijn met Egypte, met Turkije. Turkije was de eerste, 2016, Tunesië. Daar zie je dus Van der Leyen, de commissievoorzitter, die gaat dan samen met twee of drie regeringsleiders. Dat is typisch een voorbeeld van zo'n hybride. Het Europees Parlement komt daar niet bij kijken. Dat zijn een soort van onderonsjes.
Ja, en dan, we hebben vroeger wel eens gehad over het Europa van de regio's. En dat was dan zo'n mooi ideaal. Eigenlijk zie je nu dat alles wat belangrijk is, alles wat groot is, echt via die nationale staten gaat.
Ja.
Dus kun je ook zeggen dat de rol van regio's, ook zoals Brabant, dan daarin ook minder belangrijk wordt? Of dat die in plaats van direct via Brussel toch altijd weer via die nationale lijn komt?
Ik denk dat een aantal regio's die spelen dat gewoon wel slim. Soms moet je het via je land spelen, omdat je daar zeg maar, hè, op sommige issues heb je als Brabant in Nederland meer te zeggen dan op andere issues. Dus soms moet je het via je lidstaat spelen. Hè, dan kan je denken van die vertegenwoordigt mijn belangen goed genoeg. En maar soms, als je ziet dat de nationale prioriteiten niet diegene zijn die jij zou willen zien, dan probeer je bondgenoten te zoeken in andere regio's. En dat zijn vaak, hè, jullie liggen aan de grens natuurlijk, dat zijn vaak je buren net over de grens. En dan kan je samen optrekken in het comité van de regio's, maar ook mensen weten ook niet zo dat in Brussel wordt er ja, jullie weten dat natuurlijk wel, maar wordt er ongelooflijk gelobbyd. Hè? Wat je ziet is natuurlijk maar een heel klein, in de openbaarheid, maar een heel klein deeltje van wat er echt gebeurt. Ja. Voordat een plan echt op stoom komt, zijn er al een heleboel van die overlegorgaantjes geweest, allemaal informeel, achter gesloten deuren. Als je iets wil doen aan, weet ik veel, de samenstelling van diesel.
Ja, precies. Dan moet je dat soort technocratische onderwerpen, dat wordt allemaal via lobby's. En er zijn ook allemaal structuren voor om dat te doen.
Ja.
Maar juist bij die grote onderwerpen die ertoe leiden dat Europa weer in de belangstelling staat, zoals defensie, gezondheid.
Ja.
Dat zijn toch wel typische onderwerpen die dan echt via die nationale lijn veelal gebeuren. Of is dat ook een, of hebben we hier ook met het grootbedrijf zal ook daar groot op lobbyen natuurlijk.
Ja, maar dat zijn toch weer nieuwe onderwerpen. Dus dat moet zich dan uitkristalliseren.
Dat weet je eigenlijk nu nog niet hoe dat.
Nee, dat is moeilijk. Ik denk dat iedereen. Ik heb het belang van Brussel, van dingen Europees doen, is natuurlijk ook dat je netwerken hebt. En dat kan zijn businessnetwerken, dat kan zijn overheidsnetwerken. Het kan van alles zijn.
Ja.
En je zoekt gewoon altijd zoveel mogelijk steun. Want je kan er nooit, door maar wat te roepen, kom je daar niet.
Nee.
Je moet het gewoon over heel veel banden moet je het spelen. En je weet nooit helemaal zeker over welke band het beste is. Je probeert ze allemaal. Zo werkt het.
Ja, we hebben het nu al eigenlijk een tijdje over hoe het dan werkt. En het is soms bijna technisch. Alsof je in een autohandleiding aan het kijken bent. Van hoe kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat we wel vooruit blijven rijden. Maar Europa is natuurlijk ook een droom, zal ik het zeker niet noemen, maar er zit wel. Dat heb ik geleerd, dat mag niet meer. Maar er zitten wel verschillende randen en kanten en verschillende mensen. En jij hebt op verschillende plekken gewoond. Maar ook de tip die jij hebt meegenomen, Jos. Een van jouw, misschien wel jouw favoriete boek. Gaat ook over een kant, een deel, een verhaal van Europa. Dat we misschien niet goed kennen.
Zeker. Nou ja, wat ik heb meegenomen is ook omdat ik vanavond naar een voorstelling ga van het boek Het Achtste Leven van Nino Haratischvili. 5 uur durende marathonvoorstelling in Nijmegen. Dus ik heb nog een lange dag te gaan. Daar heb ik heel veel zin in. Maar ik heb dat boek, is volgens mij ook, het is gewoon een prachtig familie-epos over 8 generaties in Georgië. Een plek die we denk veel mensen ook niet zo goed kennen. Het is ook 1200 pagina's, je moet er wel aan durven beginnen. Maar ik denk dat waarom ik het ook aan Europa kan koppelen, komt denk ik ook door Mathieu Segers, die dat heel nadrukkelijk deed. Hè? Die dat in zijn podcast deed, maar ook in zijn oratie. En die eigenlijk zei, ja, een Europese toekomst is niet zozeer verankerd in Brussel, maar in regio's en in provinciale plaatsen en in families. Hè? Europa is ook een Europa van nabijheid, een Europa van families. En wat dat betreft denk ik dat in die zin zo'n boek ook kan helpen om eigenlijk te snappen wat er gebeurt. Want dat boek gaat bijvoorbeeld ook, dat gaat over families en dat gaat over allerlei dingen die gebeurd zijn. Dat gaat ook over traumaverwerking, maar het gaat ook over de geschiedenis van Oost-Europa. Het gaat ook over de relatie tussen Georgië en Rusland en de Sovjet-Unie en de relatie tussen Sovjet-Unie en Europa. Dus wat dat betreft is het denk ik wel ook iets wat, waar je eigenlijk ook ziet waar we net over hadden, dat alles door elkaar loopt. Het is en. Het is een stapeling van alles.
Ja.
En misschien kun je dat juist wel in literatuur zo mooi zien, hoe dat bij elkaar
gaat. Nou, en het laat ook zien, ik heb het boek ook gelezen al een paar jaar geleden, maar het laat ook zien wat het belang is van verhalen vertellen in Europa.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele tijd, is dat, hè, we hadden het er net al over, toen Europa, mensen zeiden van het is allemaal te technocratisch en te abstract en hè, het laat mij koud verder. Ja, dat maakt het ook moeilijk om verhalen te vertellen. Maar dit is een tijd, denk ik, waarin het weer makkelijker wordt om verhalen te vertellen. Ik heb eindeloze afgelopen decennia, eindeloze conferenties gehad. Die heette dan allemaal A New Narrative for Europe. En de gedachte was dan van, we hebben nooit meer oorlog. Wat natuurlijk het motto was. Die jongeren hebben daar geen boodschap meer aan. Die hebben nooit een oorlog meegemaakt. Dat is niet meer relevant. Dus we moeten een nieuwe boodschap vinden. En ik heb altijd gezegd, ja, je kan niet zomaar je motto weggooien en dan maar iets. Hè? Dat is marketing. Ik bedoel, denk je nou echt dat mensen daarop gaan reageren? Echt, absoluut niet. En je ziet dus nu dat door die oorlog in Oekraïne en door de bedreigingen, andere bedreigingen, ook economisch vanuit China en islamitisch fundamentalisme en ik weet niet wat allemaal, komt dat weer, toch weer naar boven. Hè? Nooit meer oorlog.
Ja.
Ja, de oorlog komt nu wel heel dichterbij. Hè? En we moeten wel uitkijken dat we niet domme beslissingen nemen, of vergeten beslissingen te nemen, waar we achteraf verschrikkelijk spijt van krijgen, omdat het ons in een oorlog sleurt. We moeten wel heel erg goed, heel voorzichtig opereren, ook met al onze buren en zo. Moeten we over nadenken. Dus nooit meer oorlog is weer heel erg terug. Daarom zat die zaal zo vol gisteren.
Ja.
Ja, en dan kan je ook verhalen vertellen. Hè? Dan kan je ineens ook vertellen over de geschiedenis van de integratie. Mensen willen gewoon heel veel weten van hoe ging dat eigenlijk in de jaren 50 en 60 en 70. Ja. Waar komt het vandaan? En oh ja, was die markt eigenlijk ook heel politiek? Wat we deden is depolitiseren van politieke problemen. Maken er technische stukjes van. En zo zorgen we dat er geen oorlog meer komt op het continent. Geniaal. Ja, maar we zijn dus vergeten wat we moeten doen als iemand ons aanvalt. Dus ineens is dat verhaal, kan je weer vertellen.
Ik vind
en dat ook geeft heel, ook weer energie op de een of andere manier.
De VPRO zendt nu of heeft nu de serie Poetin en de West. Seizoen 2 is nu net, volgens mij staat online bij de NPO. En daar zie je die een paar wereldleiders ook een soort van aanmodderen met dit. Ja. Van we weten eigenlijk, want we willen geen oorlog. Het eindpunt is eigenlijk duidelijk, of in ieder geval ons doel. Maar hoe pakken we dat aan?
Ja.
Wanneer is het oorlog? Wanneer niet? Wanneer blijf je in contact? Wanneer blijf je niet in contact? Ja, eigenlijk dat aanmodderen waar jij het ook wel vaak over hebt, dat zie je daar. En dat wordt natuurlijk wel in stevige mannentaal.
Maar aanmodderen is één ding. Maar als je ook geen, hoe noem je dat, sense of direction hebt.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wat we jarenlang hebben meegemaakt. Iedereen was bevriend met iedereen. De muur was gevallen. Dat was toch een Europa waarin niemand wist van waar het eigenlijk eindigde. Er waren geen grenzen meer. Nee, dat was nou juist het idee. De grenzen werden afgebroken en we gingen roaming around. We verkenden vrijheid en diversiteit en zo. En als mensen dan vroegen van, maar mag Turkije er dan ook bij, bijvoorbeeld? En wat doet dat dan met ons? En moeten we daar niet wat beter over nadenken? Dan konden politici daar ook geen antwoord op geven. Want ze wisten het zelf. Ze wisten zelf niet waar het heen ging.
Nee.
Dat was de tijd dat wij allemaal geleid werden door managers. Hè? Het schip een beetje op koers houden. Dat was alles wat ze eigenlijk moesten doen. Er was niet echt veel visie. Zo'n tijd produceert ook niet leiders met een visie. Want die hebben we dan gewoon niet nodig. Maar dat stoorde denk ik heel veel burgers wel. Want die hadden zoiets van, ja, waar gaat dit heen? En we begrijpen misschien waar de Europese gemeenschappen mee begonnen zijn. Maar waar dient het eigenlijk voor? Moeten we niet gewoon iets heel anders gaan doen? Dus die fundamentele vragen, waar de populisten natuurlijk dankbaar gebruik van hebben gemaakt, zijn een teken dat die verhalen niet meer konden worden verteld. Want je moet wel weten waarom je ze vertelt.
Ja.
En nu weten we dat weer. We weten nu veel beter waar Europa ophoudt.
Maar we hebben eigenlijk geen nieuw verhaal, maar het oude verhaal is eigenlijk teruggekeerd.
Exact, exact. Het oude verhaal, never again, is relevanter dan ooit. En daarom denk ik ook dat na de Russische inval in Oekraïne, de Europese leiders, altijd aan het voortmodderen, et cetera, in galop een heleboel besluiten hebben genomen.
En ook in één keer uit die managersrol traden wellicht. Wat je misschien ook bij Mark Rutte enigszins hebt gezien.
Ja, ze verbergen het een beetje. En sommigen kunnen het nog steeds niet, natuurlijk. Maar iemand als de nieuwe Tsjechische president, die dus ziet dat er allerlei dingen vastzitten, klem zitten in Brussel vanwege de Hongaren, wapens voor Oekraïne, die zegt dan, weet je wat, als het niet linksom kan, gaat het wel rechtsom. We moeten daarheen. En als we er niet komen, nou, dan doen we toch anders, proberen we toch iets anders. Dus die gaat dat dan. En die man heeft gewoon, die heeft bij de NAVO gewerkt. Die heeft zijn connecties wel. Dus die regelt gewoon in no time. Hoeveel 800.000 stuks munitie of zo voor Oekraïne. In 2 weken is het gepiept.
Ja.
Fantastisch. Dit zijn leiders, want die weten waar we naartoe moeten. En die doen dat gewoon. En die krijgen daar dus steun van iedereen. Iedereen haalde opgelucht adem. Ha, nou, hartelijk dank. Ja.
Dus we hebben bijna oorlog nodig om te weten waar we naartoe moeten dan.
Ja, je moet af en toe flink wakker schrikken, ja. Om ook te beseffen van, want dat is het ook. Om ook te beseffen van wat wij hebben. Iedereen klaagt altijd dat alles zo slecht loopt in Europa. Nou, er gaat ook heel veel slecht. In landen gaat ook heel veel dingen slecht. Dus op ieder niveau worden fouten gemaakt. Dat is ook menselijk natuurlijk. Maar ja, wat je dus ook ziet, is dat mensen het niet kwijt willen. Al die verworvenheden die we hebben, vrede en veiligheid en voorspoed. Niemand wil dat kwijt. Want daarom gaat iedereen de straat op nu van geen oorlog. En bovendien, alle mensen die vanuit andere werelddelen, die half in de fik staan, naar Europa willen komen. Dat zegt ook wel iets over de aantrekkelijkheid van onze manier van leven, onze manier van doen, met al zijn makken. Het feit dat de hele wachtkamer vol zit met landen die ook lid willen worden, en nu met meer urgentie dan ooit tevoren. Ja, al die dingen geven toch wel aan dat, als het gewoon maar flink ellendig is buiten, langzamerhand besef je dan toch van ja, het is allemaal toch wel een beetje relatief. Ik heb in Zwitserland gewoond. Ik heb in Noorwegen gewoond. Ja, die zien dat ook gebeuren. Die willen geen lid worden. Nou, dat moeten ze dan ook vooral niet doen, want dan zitten ze zichzelf in de weg en dan zitten ze ons ook in de weg. Dus. Maar die zien dus ook van ja, wij moeten wel langs zij blijven. Dus die vragen om alsmaar meer samenwerking. De Zwitsers willen nu meedoen aan het Europese elektriciteitsnetwerk. Als er een nieuw project is voor ontwikkelingshulp in Afrika, wie melden zich het eerst? Dat zijn de Nooren. Die zijn lid, maar ook weer niet. En ze betalen dan natuurlijk aan de kassa. En die bewegen zich echt heel erg. Die willen alsmaar meer integratie als buitenstaan. Zelfs de Britten beginnen nu langzamerhand, en dat zal nog wel een tijdje duren voordat het. Maar die, ik denk niet dat ze weer lid worden, maar die hebben toch door van ja, we hebben onszelf wel verschrikkelijk in de voet geschoten. Door gewoon alles maar af te kappen. Dus die beginnen nu weer mee te doen aan wetenschappelijke samenwerking. Want al hun wetenschappers staan in de kou. Hè, die worden overal van buiten gesloten.
Ja.
Ja, ik denk dat Europa wel een soort imperium aan het worden is. Een hoe noemen ze dat? Benevolent. Het is niet gebaseerd op verovering, conquest, maar op vrijwillige
onderwerping.
Vrijwillige onderwerping. Iemand als Viktor Orbán, die zoals we al eerder vaststelde, iedereen uitscheldt, maar er niet uit wil. Die was laatst in Zwitserland, hield hij een lezing. Die zei tegen die Zwitser, ja, ik begrijp heel goed dat jullie geen lid willen worden. Maar jullie zeggen, ja, ik ga daar niet uit. Want als je lid bent, dan kan je toch mee beslissen. En jullie doen wel aan alles mee, maar je kan niet mee beslissen. Ik bedoel, nou, dan heb ik liever een grote bek in Brussel. zo zegt hij dat.
Ja.
Het geeft mij toch macht die ik anders niet had gehad.
En misschien als laatste vraag, want we kunnen hier nog uren volgens mij over doorpraten. Maar als laatste vraag, als je wat die lezing van gisteren eigenlijk ook aangaf, wat jij zei, die bijna hernieuwde interesse en noodzaak om Europa in de gaten te houden. En daar steeds veel meer over te weten. Waarop moet je dan letten? Moet je letten op Orbán? Of is er eigenlijk iets anders waar we veel meer naar zouden moeten kijken?
Oeh, ja, dat is een moeilijke vraag.
Als laatste.
Nee, je moet niet alleen maar letten op Orbán. Je moet op het hele spel letten, natuurlijk. En in dat opzicht is het ook heel erg goed dat mensen veel meer belangstelling krijgen. Want 10 jaar geleden, toen begon ik met mijn column over Europese onderwerpen in NRC. En ik was de enige die dat deed in heel Nederland. En nu zijn er een heleboel. Hè? En er worden podcasts over Europa gehouden. Er worden seminars en conferenties gehouden. En overal, dat geldt ook voor mij als relatieve insider in hoe de dingen in Brussel lopen. Er zitten zoveel ballen in de lucht, hè? In Europa. Er zijn zoveel van die netwerken en je weet nooit wat er nu weer boven komt drijven. En dat maakt het ook interessant.
Dus blijf kijken wat er gebeurt.
Ja, blijf kijken en probeer ook al die ballen een beetje in de gaten te houden. Dat is heel, heel, heel moeilijk natuurlijk. Maar als je dus blijft luisteren naar de Europa-podcasts. En ja, dat helpt gewoon. Want we leven nu in een tijd Een tijd lang leek daar bijna niks te gebeuren. Mensen hadden ook zoiets van, ik hoef geen kranten meer te lezen. Want boch. Ja, nu gaat het ineens in de versnelling. Dat gaat vaker zo. Dat is een Murphy's Law natuurlijk. Mm-hmm. Als je de krant leest, zijn het heel vaak van die kleine berichtjes. De kortjes noemen wij ze bij NRC. De kortjes die je dan leest en ik je... Verrek zeg, jeetje, nou dat gaat impact krijgen op dit en dat, waarschijnlijk. En ik krijg heel veel vragen van lezers of luisteraars die dan zeggen... Weet je, neem mij bij de hand. Want ik begrijp niet meer, er gebeurt zoveel. Wat is nou belangrijk en wat is niet belangrijk? Om dat een beetje op waarde te kunnen schatten van waar het misschien wel heen gaat. Ja, moet je naar die podcast blijven luisteren, zoals deze.
Kijk, een betere afsluiter kun je niet hebben.
Kranten blijven lezen en mijn boeken blijven lezen. En weet je, nog één ding. Mijn boek over Europa, hè, via de omweg van het Habsburgse Rijk.
Beter wordt het niet.
Dat wordt nu in allerlei talen vertaald. Het heeft een prijs gekregen in Frankrijk. Dus ik moet naar Franse scholen om over Europa te praten en zo. Dat heeft alleen al in Nederland iets van 40.000 exemplaren verkocht. Nou ja, 10 jaar geleden een boek over Europa. Kon je maximaal, misschien 4 of 5, dan had je echt... Behalve Geert Mak natuurlijk, die brak daar doorheen. Good for him. Maar de meeste anderen niet. En dat zegt ook iets. Waarom willen mensen dat ineens lezen? Waarom lezen ze het boek over de Bourgondiërs ook? Ja. Of over Napoleon? Er is een ongelooflijke belangstelling weer voor... Ja, de loop van de geschiedenis. Waar komen we vandaan? Want dan weet je ook beter... waar het naartoe gaat misschien.
Dankjewel. Dank aan onze gast Caroline de Gruyter voor het fijne gesprek. De komende weken zullen we een paar keer vaker over Europa praten met speciale afleveringen. Volgende aflevering spreken we met Mémy Bourgeoisie. En ben je geïnteresseerd in de vooruitdenkerslezing? Ben je benieuwd wat Caroline de Gruyter en Ilja Leonard Pfeiffer daar over Europa hebben verteld? Houd dan onze website in de gaten, want deze komt binnenkort online. Op de website www.brabantkennis.nl/Europa kun je je ook nog aanmelden voor het Europa-debat op 29 april. En tot de volgende aflevering. Je luisterde naar Hoe een koe een haas. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis en gepresenteerd door Jos van den Broek en door mij, Eef Berends. Muziek en montage Rinky Bartels en het afsluitende gedicht is van Merel Morre. De show notes vind je terug in de beschrijving in je podcast-app. En op www.brabantkennis.nl/podcast kun je meer lezen over deze podcast en alle onderzoeken, publicaties en verkenningen waar we in de podcast aan refereren. Wanneer mentaal vloeibaar? Hoe snel een raket? En waarom? Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Wat een rijkdom.